Ja, je gevoelde baas met een vraagteken en een uitroepteken is het thema van de nieuwe serie. En de vraag is, wat doen gevoelens met je? Gevoelens kunnen je enorm beheersen, hè? En vooral negatieve gevoelens kunnen je leven echt beïnvloeden. En het uitroepteken, je gevoelens de baas. Wees je gevoelens de baas. Probeer de baas te zijn over je gevoelens. En vandaag beginnen we met het eerste deel. En het gaat over eenzaamheid. We hebben net een filmpje gekeken. En eenzaamheid is een gevoel, hè? En een gevoel dat niet eens te maken hoeft te hebben met de werkelijkheid. Je hoeft niet per se alleen te zijn om eenzaam te zijn. Net zo, hè, het liedje van de dijk net. Niets is zo eenzaam als een stampvol café. Je kan midden van mensen zijn en toch heel eenzaam voelen. Misschien onbegrepen. Ik weet niet of je dat herkent, hè? Als je voor Ajax bent, misschien gisteren wel op straat om Zendt, hè? Maar ik weet niet of je herkent dat je ergens bent en een heleboel mensen om je heen hebben vreugde en plezier en jij kan niet mee. En je voelt je toch alleen. En het lijkt erop dat niemand anders dat gevoel heeft. En andersom, soms ben je wel alleen, maar voel je je niet eenzaam. Ik vind het persoonlijk bijvoorbeeld best wel lekker om af en toe helemaal in mijn eentje te zijn. Dat heb ik niet vaak. En die momenten koester ik echt. Dat ik lekker helemaal niemand om me heen heb. Vind ik geweldig. En dan voel ik me niet eenzaam. Dus eenzaamheid en alleen zijn zijn twee verschillende dingen. Eenzaamheid wordt als volgt gedefinieerd. Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan de kwaliteit van bepaalde sociale relatie. Dat is een hele zinvol. Daar staat het subjectief, dus dat is heel persoonlijk. De een heeft er wel last van, de ander niet. Het is ook niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Dat je relaties, sociale relaties helemaal mist, of ze niet mist, maar dat je de kwaliteit niet goed genoeg vindt. Bijvoorbeeld dat je heel veel, in ieder geval het gevoel hebt dat je alleen maar oppervlakkige gesprekken hebt met mensen. Of niet veel vrienden hebt waar je echt dingen mee kan delen. En als we aan eenzaamheid denken, dan denk ik meestal aan oude mensen. En ook in het filmpje zag je voornamelijk, hè, die drie mensen die waren wat ouder. Hè. Twee hadden een partner verloren. Oudere mensen die geen werk meer hebben. Oudere mensen die gepensioneerd zijn, die achter de geraniums zitten. En de hele dag aan het wachten zijn, hè, zoals die dame. Ik ben aan het wachten totdat iemand aan mijn deur klopt. Maar niemand doet het. Niemand komt bij mij een bekje koffie doen, zei ze. En ik zie al die mensen rondlopen buiten, maar niemand denkt aan mij. Niemand weet dat ik in flatje 312 zit en niemand belt zomaar aan mijn deur. En het klopt gedeeltelijk, hè. Ouderen in Nederland hebben het niet makkelijk. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Dat is heel veel, meer dan de helft. Maar wat ik de afgelopen week ontdekt heb, is dat het niet alleen de ouderen zijn. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die doet heeft een onderzoek gedaan. En eenzaamheid is voor iedereen, vanaf 18 tot 100. Een derde tot 40% van de Nederlanders hebben last, wel eens last, hè. Het is niet dat iedereen continu depressief thuis zit, eenzaam is, maar wel eens last heeft van eenzaamheid. Dat is heel veel. Dus als jij hier vandaag zit en je hebt geen last van eenzaamheid, kijk eens even rechts en links. 30-40%, hè? Dat betekent dat er iemand echt wel eenzaam kan voelen. Een van je buren heeft misschien een knuffel nodig, hè? Dat kan je gewoon regelen vandaag. Kijk eens goed rechts en links. Maar 40%, ik zat erover na te denken, 40%, dat is heel veel. Dat is heel veel. Als ik naar mijn werk ga, 40%. 40%, dat is de helft. Misschien hebben meer mensen hier last van dan dat ik denk. Of hebben meer mensen er last van dan dat ik zie. Want als ik om me heen kijk, zie ik best wel vrolijke mensen vaak. Of in ieder geval mensen waarvan de buitenkant heel vrolijk is. Maar dat komt omdat er ook een taboe rust. Nog wel. Het wordt minder. Maar er heerst wel een taboe. Om te zeggen, om toe te geven, dat je je eenzaam voelt. En het wordt gelukkig minder. Maar durf je te zeggen dat je je eenzaam voelt? In een maatschappij waar het eigenlijk helemaal niet cool is, hè, om te zeggen dat je geen vrienden hebt. Als je op Facebook 3 vrienden hebt, kom op jongens, dan doe je niet eens mee. Misschien voel je je wel een beetje loser, hè, als je moet toegeven dat je geen echte vrienden hebt. Dat wil je toch niet? Dat wil je toch niet zeggen? En dus verstoppen we het voor onszelf. En zeker voor de buitenwereld. En we doen alsof het helemaal goed gaat met ons. En eigenlijk maakt dat probleem nog erger. Want als je denkt dat je de enige bent die zich eenzaam voelt, dan voel je je nog eenzamer. De cijfers zeggen, als je hier vandaag zit en je voelt je wel eens eenzaam, het hoeft niet zwaar te zijn, maar wel eens dat je niet alleen bent. Er zijn een hoop mensen die missen diepgang van relaties. 40%. En ik weet niet, hè, iets om over na te denken. Ik ga nou niet vragen om iedereen de handen op te steken. Maar ik voel me ook wel eens eenzaam. En mijn vraag aan jou is, durf jij dat ook toe te geven? Aan jezelf, als dat zo is. Soms denken we dat in een kerk dat eenzaamheid niet mag voorkomen. Dat hier allemaal brave mensen zitten. Die allemaal netjes voor elkaar hebben. Die allemaal vrienden zijn van elkaar. Alles goed geregeld hebben. Kijk eens hoe goed het met ons gaat. Kijk eens hoe goed het met mij gaat. Ik sta zelfs op het podium te praten over eenzaamheid. Dan moet het toch geweldig met mij gaan. Anders doe je toch zoiets niet. Kijk eens hoe goed ik mijn Bijbeltje lees. Kijk eens hoe ik al mijn vrienden hier heb. Hoe ik naar alle activiteiten ga van de brug. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. De kerk is geen, we zeggen wel, de kerk is geen museum van heiligen. De kerk is een ziekenhuis, een plek waar je naartoe mag komen met je pijn, met je verdriet, met je eenzaamheid. En dit is een hele mooie plek om te komen, ook vanochtend als je eenzaam bent. En ik wil wat verwachtingen managen vanochtend. Ik ga natuurlijk nog praten, 20 minuten, 30 minuten doe ik meestal over. En ik ga niet in die 20, 30 minuten jouw eenzaamheid oplossen. Ik ga niet eens mijn eigen eenzaamheid oplossen in die 20, 30 minuten. Ik blijf hier alleen op het podium, hè. Ik ga ook niet de volgende keer je boosheid oplossen. Ik ga niet je angsten oplossen. De hele serie ga ik niet jouw probleem hier op het podium oplossen. Dat lukt mij niet. Er komt ook geen vijfstappenplan van doe dit, doe dat, doe zus en het komt goed met je. He, ga eens op bezoek bij een ander, word een vrijwilliger. Er zijn heel veel tips, kan je googlen. Doe maar een keer op eenzaamheid, er komen er genoeg tips naar boven. Daar ga ik het niet over hebben vandaag. Want soms heb ik het idee, en heb ik ook wel eens, dan ga ik naar de kerk. Of ik ga naar God, ben bij God, ik denk, hey, ik heb een probleem, God, doe er eens wat aan. He, die dame, ik zit alleen op mijn kamer, God, stuur eens even iemand langs, die op mijn deur gaat kloppen en van mij vandaag opbelt, of met wie ik vandaag een kopje koffie kan drinken. En dan gebeurt er niks. En dan zeg ik, hey, God, waar was u nou? U zou toch iemand sturen? U weet toch dat ik alleen ben? Waarom staat u eigenlijk toe dat ik me zo eenzaam voel? Maar zo werkt het niet. We kloppen niet aan bij God van, God, doe eventjes wat voor ons. Zo werkt het niet met God. Wij vinden misschien wel dat dingen anders moeten in ons leven. Maar God is niet ons slaafje. Hè? God is niet onze knecht die eventjes wat doet en even gaat zorgen dat er geen ellende is in ons leven. Sterker nog, Jezus zegt dat we moeilijkheden in ons leven mogen, zelfs moeten verwachten. Jezus zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Dus we mogen vrede hebben. Maar in de wereld zult u verdrukking hebben. En we leven allemaal in de wereld, hè? Het is de aarde. We zullen verdrukkingen hebben. En God is God. Dus ik ga geen vijfstappenplan doen vanochtend. Ik ga ook niet je vertellen dat na het horen van deze preek, dat je je niet meer eenzaam zult voelen. Maar wat ik wel wil doen, is ik wil vier verhalen vertellen. Vier verhalen uit de Bijbel van mensen die op een punt kwamen in hun leven dat ze eenzaam waren. En ik wil daar uit die vier verschillende verhalen, wil ik drie observaties delen met jullie. En ik hoop dat die nuttig zijn voor je en dat je er iets aan hebt op de momenten dat je je eenzaam voelt. Nou, vier verhalen. En ik begin helemaal in het begin van de Bijbel. Ik heb misschien ooit van gehoord, het verhaal Adam en Eva. Die leven in een perfecte wereld, in een hele mooie tuin, een paradijs. En er is één ding dat ze niet mogen doen. Eén dingetje. Ze mogen alles doen. Maar één ding niet. En dat is eten van een vrucht van één boom. En toch doen ze dat, hè. En wat gebeurt er? Ze kijken naar elkaar en ze schamen zich. En er ontstaat afstand tussen Adam en Eva. En er ontstaat ook afstand tussen Adam en Eva en God. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat als je die regeltjes overtreden. Ik zie dat met mijn kinderen ook. Als ze iets doen wat ze niet mogen doen, dan kunnen ze me niet eens maar aankijken. Dus dan, onze David, die kan dan zo kijken naar mij. En dan weet ik, oh, hij heeft iets gedaan. En wat heb je gedaan? Ja, niks. Ja, dat is niet waar, want anders kon je me aankijken. Als je niks had gedaan, dan kan je me gewoon in mijn gezicht aankijken. Dat kan niet. Ontstaat er afstand. Altijd. En dat is afstand tussen jou en de mensen om je heen en afstand tussen jou en God. En wat doen ze dan? Dan bedekken ze zich met vijgenbladeren. Want ze is, hey, we zijn naakt, hè? Komen ze in één keer achter. We lopen ons blootje. En ze schamen zich daarvoor. En dan hoeven ze niet meer naar elkaars naaktheid te kijken. Ze kunnen niet meer open zijn met elkaar. En wat doen ze? Ze verstoppen zich in de bosjes voor God. Moet je even nadenken. God die hemel en aarde gemaakt is, zij weten dat. Die alles weet, alles. Daar ga je voor verstoppen in de bosjes. Alsof hij niet goed is in verstoppertje spelen of zo. Ze verstoppen zich omdat ze zich schamen voor wat ze gedaan hebben. Maar daar komt God. Ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof, de tuin wandelde. Bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de boom in het hof. En wat doet God? De Heere God riep Adam en zei tegen hem, Adam, waar ben je? Waar ben je, Adam? Een tweede verhaal. En het tweede verhaal gaat over Abraham en Sarah. En Abraham en Sarah hadden een belofte gekregen. Van God, dat ze een kindje zouden krijgen. Ze zeiden, oké, we krijgen een kindje, daar gaan we op wachten. En ze wachten 10 jaar en er is nog steeds geen kindje. En Sarah is al wat ouder geworden, Abraham ook. Voor Abraham maakt er niet heel veel uit, weten jullie misschien wel, als je kindjes wil. Maar voor Sarah maakte dat echt wel uit. En ze denken, hé, dit gaat niet de goede kant op. We hadden een belofte gekregen van een kind. En ik zie dat kind niet. Dus Sarah komt met een plan en ze zegt tegen de man, hey, ik heb hier een jonge slaaf. Abraham, waarom ga je niet maar naar bed? En Abraham, ik weet niet hoe erg hij tegensputterde, dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar hij zegt ja. En het gevolg is dat Hagar, en Hagar is die Egyptische slaaf, zwanger wordt van de erfgename. Daar ging het om, er zou een erfgenaam moeten komen. Hagar is op dat moment niet meer slavin. Ze is de moeder van de erfgenaam geworden. Dat biedt perspectief. Maar Sarah wordt jaloers. Want Sarah kon niet zwanger worden. Hagar is nou zwanger. Ik snap het, hè. Dat is in één keer een dame die met jouw man naar bed is gegaan. Ook al heb je zelf gezegd dat hij dat mocht. Dat is niet prettig. Ontstaat daar ruzie. En Sarah slaat Hagar. Mishandelt haar. Hagar vlucht. Ze rent de woestijn in. En ze komt bij een put helemaal alleen. Zwanger. Hè? Misschien niet helemaal alleen. Hè? Met een baby in de buik. En ook daar spreekt God tegen haar. En God zegt, Hagar, slavin van Sarah. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Waar gaat u heen? Het derde verhaal gaat over Elia. En Elia was een profeet. En hij moet een boodschap aan de koning geven. Dat deed de profeten. Die moeten boodschappen brengen. En de koning was daar niet zo blij mee met zijn boodschap. En het gevolg is, en de koningin was er nog minder blij mee, dat de koningin zegt, die man die moet dood. Moet je voorstellen, je hoort de stem van God. En God zegt, doe dit. En jij luistert naar hem. Je doet precies wat hij zegt dat je moet doen. En het gevolg is dat de hele koninkrijk en de politie en iedereen achter je aan zit. Om jou te vermoorden. En hij vlucht voor zijn leven. Hij liep een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij is super depressief. En denkt, ja, hallo. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vader. Ik ben niks waard. Het is niet de moeite waard om verder te leven. God ontmoet hem daar. Die zegt, sta op, eet wat. En nadat hij wat gegeten heeft, loopt hij nog een berg op en hij gaat slapen in een grot. En als hij wakker wordt, is God daar weer. En God zegt tegen Elia, Elia, wat doet u hier? Ik hoop dat jou wat verschillen en overeenkomsten ziet in de verhalen. Het vierde verhaal is Simon Petrus. Ik weet niet of jullie de Passion gezien hebben. Daar is Petrus altijd een hele belangrijke rol in de Passion. Als Jezus opgepakt wordt, dan is een van zijn vrienden Simon Petrus. En die ontkent daar tot 3 keer toe, bij een kolenvuurtje, dat hij Jezus kent. Er komt een meisje, tiener waarschijnlijk, misschien wel een hele mooie meid, en die vraagt aan Petrus, hey, zat jij niet, was jij niet die vriend van die Jezus? Nee, zegt Petrus, die Jezus, die ken ik niet. 3 keer toe. Jezus sterft aan het kruis. En Petrus rent weg. Terug naar waar hij vandaan kwam, zonder zijn vrienden, waar hij jaren mee opgetrokken is, en hij is helemaal alleen. En hij snapt er niks van. Jezus zou toch komen om de Romeinen te overwinnen? Hij snapt het niet. Dus gaat hij het enige doen wat hij kan bedenken. Hij gaat vissen op een meer. Hij was visser voordat hij Jezus leerde kennen. En hij gaat nou terug vissen. Jezus staat op, hebben we de vorige keer gevierd met Pasen. Hij staat op uit de dood en hij gaat naar Petrus toe. En hij staat er aan de kant van het water en Petrus herkent hem nog niet. En hij zegt tegen Petrus, zegt hij, hey Petrus, hoe gaat het met vissen? Ja, niet zo goed. Ik heb nog niks gevangen, we zijn de hele nacht al bezig. Nou, misschien moet je je netje aan de andere kant eens uitgooien. Er staat iemand vanaf de kant, de beste stuurlui staan aan wal, staat te roepen tegen een professionele visser dat hij eventjes zijn netje aan de andere kant moet gooien. Hij doet het wel. En de netten zitten helemaal vol. En dan herkent hij Jezus. Dus hij springt uit zijn boot, rent door het water heen. En daar staat Jezus. Bij een kolenvuurtje. Met een visje erbij. Wat brood. En ze eten samen. En Jezus zegt, Simon Petrus, heb je mij lief? Hou je van mij? Het zijn 4 verhalen. 4 mensen die zich eenzaam voelen. En mijn eerste observatie van deze 4 verhalen was dat ze allemaal door totaal verschillende oorzaken zich eenzaam voelen. Adam rent weg, want hij is beschaamd. Hij heeft iets fout gedaan. Hagar gaat weg, want het is onveilig voor haar. Ze wordt mishandeld. Ze is slachtoffer van geweld. Elia rent weg. Hij wordt vervolgd natuurlijk. Maar ook omdat hij denkt dat hij niks waard is. Dat hij niks bereikt heeft in het leven. Ik ben niet beter dan mijn vaderen, zegt hij. Hij ziet het nut van het leven niet in. En hij wil dood. En Petrus voelt zich gewoon alleen gelaten. Weet je, er zijn heel veel oorzaken voor eenzaamheid. In het filmpje zag je die eerste dame die eenzaam was. Die zat thuis. Haar televisie was haar beste vriend. Daar kon ze mee huilen. Daar kon ze mee lachen. En ze was slachtoffer. Hoorde je dat? Dat kwam er heel dik doorheen. Ik zit hier alleen. Niemand komt op de koffie. Niemand geeft om mij. Mijn buren boven, onder, naast. Zelfs die dames buiten die met de baby's lopen. Komt niet in hun hoofd om even bij mij aan te kloppen. Niemand houdt van mij. Die laatste man was het anders. Zijn vrouw was overleden. Hij had een tijd nodig. 18 maanden geleden was zijn vrouw overleden. En hij had een jaar nodig, zegt hij, om daar weer onder de mensen te komen. Hij had heel lang voor zijn vrouw gezorgd. Dit was niet makkelijk voor hem. Maar nu nam hij een stap en hij ging bloemetjes verkopen. Niet voor het geld, maar om onder de mensen te zijn. De afgelopen week op internet en in de literatuur wat zitten lezen over oorzaken van eenzaamheid. En het is heel divers. De grootste groep mensen in Nederland die zich eenzaam voelen, zijn de mensen die een partner hadden, maar niet meer hebben. Dat zijn de gescheiden mensen. En het zijn de weduwen en weduwnaars. Dat is de grootste groep. Dus mensen die heel lang in de nabijheid van iemand anders gewoond hebben. En nu weer alleen zijn. Ik snap dat wel. Hij is een oude man, dat snap ik. Dat niet, hè, je vrouw gaat dood, dan ga je niet meteen allemaal naar feestjes toe. Dat heeft tijd nodig. Zeker als ook de sociale contacten verlopen via je echtgenoot. Of dat je altijd dingen met elkaar deed. Die tweede vrouw in de film, die zei, mijn man en ik deden alles samen. En hij werkte bij de taxicentrale. En dan kwamen al die taxichauffeurs bij elkaar. En ook de vrouwen van die taxichauffeurs. En dan had ik een sociale kring. Maar mijn man is nu overleden. En ik zie die taxichauffeurs. Ik denk niet eens meer dat ze aan me denken, zei ze. Ik hoor van alleenstaanden die zeggen dat het wel eens moeilijk is als ze langer single zijn. Ja, als je 18 bent, dan valt dat nog wel mee. Maar als je eind 20 begint te raken en je ziet Je vrienden om je heen die gaan trouwen en misschien wel kinderen krijgen. Dat kan heel eenzaam voelen. Want in één keer gaat het leven van je vrienden wordt anders. Terwijl jij niet op die manier mee verandert. In één keer gaan de gesprekken over baby's en over huizen kopen en over luiers en over allerlei dingen waar je eigenlijk nog helemaal niet mee bezig bent. Misschien herken je dat. Ik heb precies het omgekeerde meegemaakt. Wij waren de eerste in onze vriendengroep. Onze vrienden krijgen nu kinderen. Mijn oudste is al bijna 12. Wij waren de eerste die gingen trouwen en kinderen krijgen. Dus wij waren in één keer allemaal andere dingen aan het doen. Huisje, boompje, beestje. In plaats van uitgaan en allemaal sociale dingen. Ik kon in één keer niet meer iedere avond van de week gaan poelen. Wat ik vroeger wel kon. Ik moest thuis blijven. Er moest gezorgd worden. En je bent in één keer met andere dingen bezig. En je wordt ook minder begrepen door je vrienden. Getrouwde mensen. Soms denken, als ik maar ga trouwen, dan voel ik me nooit meer eenzaam. Maar de eenzaamste mensen die ik ken zijn vaak getrouwd. Stel dat je partner je niet begrijpt. Waar ga je dan naartoe? Waar ga je dan naartoe? Je gaat de vuile was toch ook niet buiten hangen? Zieke mensen. Mensen die een ziekte krijgen, worden vaak geïsoleerd. Ze denken dat niemand hen begrijpt. En dat is vaak ook zo. Maar soms is het ook moeilijk om bij iemand die ziek is op bezoek te gaan. Waar ga je het over hebben? Als je hoort dat een collega kanker krijgt, wat doe je dan? Ga je dan daar op bezoek? Of loop je daar in een boog omheen en hoop je dat hij over 6 maanden weer terug is? Zieke mensen. Maar ook die mensen, zoals die meneer net in die film, die moeten zorgen voor een zieke. Wie weet hoe zwaar het is om 24 uur per dag, 7 dagen per week, te moeten zorgen voor iemand anders. Wie begrijp jij dat? Wie luistert naar jouw verhaal? Voor jongeren die buiten de sociale groep vallen, kan het leven heel eenzaam zijn. Of je nou juist te slim bent, hè, dat je daardoor buiten de groep valt. Oh, die nerd, hè, die weet te veel. Of juist andersom, dat je helemaal niet zo slim bent. En dat je daardoor buiten de groep valt. Of omdat jouw thuissituatie heel vervelend is. Ouders met problemen. Werkloze pa thuis of ma. Een scheiding. Met wie kan je dat delen? En dat is ook een heel kwetsbare groep. Heel kwetsbaar. Want er hoeft maar iemand langs te komen die wel aandacht besteedt. En het leidt tot drugs, tot alcohol. En ik hoor heel veel verhalen van mensen die juist heel veel seks hebben met anderen. Om dit gat, die eenzaamheid, op te vullen. En het werkt niet. Leiders voelen zich eenzaam. Leiders zijn vaak mensen die een visie hebben, die ideeën hebben. En die voelen zich vaak onbegrepen. Als je CEO bent van een groot bedrijf, wie zijn dan je vrienden? Vorig jaar zat Erik Maurice, dat was toen de CEO van ASML. Die zat alleen in de kantine een keer. Ik kwam binnenlopen met mijn soepje. En daar zit Erik Maurice, alleen. En wat ga ik dan doen? Ja, ik ken hem helemaal niet zo goed. Maar ik durfde niet bij hem te gaan zitten. Ik denk, oh, zijn vrienden komen zo meteen wel. Hè? Want die bobo's met stropdassen, daar hoor ik niet bij. Dus ik ben, grote boog omheen. En ik heb ergens anders in mijn eentje mijn soepje zitten eten. Maar toen ik een half uur later wegging, zat hij daar nog alleen. Nou, het zal geen half uur geweest zijn, maar zat hij daar nog alleen. Ik zei het verhaal tegen Nicole. Nicole zei, oh, dom. Had even erbij kunnen zitten. Had hem altijd even kunnen vragen van, hey, vind je het fijn? Vind je het prettig om samen te lunchen? Kan hij altijd nee zeggen van nee, ik ben liever bezig met mijn Blackberry. Dat kan, hè? Of ik ben een Candy Crush aan het doen. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar dit is mensen natuurlijk heel eenzaam. Want er zit zo'n grote afstand tussen mij en hem. Hij is, weet ik wat, multimiljonair, baas van het hele grote bedrijf waar ik werk. En ik ben maar de medewerker. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat soort mensen zich vaak alleen voelen. Bij bekende Nederlanders zie je dat nog meer, hè? Of sowieso beroemde mensen. Iedereen kent je, maar wie kent je? Je wordt overal herkend, maar wie mag tot jou spreken? Iedereen wil natuurlijk bevriend met jou zijn, zolang jij die status houdt. Maar wie is nou echt geïnteresseerd in jou? Wie is nog jouw vriend als jij niet meer beroemd bent, of als je op de voorkant van de pagina of de krant staat met een of ander schandaal? Wie is nog steeds jouw vriend als jij geen geld hebt? Dat is ontzettend lastig. En toen ik zo zat na te denken over eenzaamheid, toen dacht ik, hey, onze technologie helpt ook helemaal niet. We hebben nou veel meer technologie dan 100 jaar geleden. Hè? We zijn de hele dag bezig met computertjes, s'avonds zitten een mobieltje te staren of tv te kijken. We weten bijna niet eens meer hoe we een gesprek moeten hebben. Het valt me steeds meer op. Ik stond afgelopen week, moest ik even in de rij staan of op een ouderavond voor mijn dochter op de school hier. En we staan met z'n allen, allemaal ouders. We hebben best wel wat gemeen. We hebben namelijk allemaal onze kinderen in die klas zitten. En iedereen zit met zijn mobieltje te pielen. Hè? En de een moet, weet ik wat, de Clash of Clans doen. De andere moet zijn e-mail beantwoorden. Maar in één keer moeten wij, terwijl we met z'n allen in de rij staan, en het een perfect moment is om even met elkaar contact te hebben, in één keer naar zo'n kastje zitten te kijken. Heel bijzonder. Dat helpt niet. In plaats van te bellen, appen we met elkaar. En het gesprek wordt steeds digitaler. Iedereen is druk bezig met niks, zeg ik eventjes. Helemaal met niks. Ik ook hoor. Ik doe ook eventjes snel dat potje Candy Crush als ik de kans krijg. En 's avonds na een lange dag, hard werken, 100, 200 mails beantwoord, vergadering in, vergadering uit, dan zijn we eigenlijk veel te moe en hebben geen energie meer om nog mensen uit te nodigen. Dus zet het kastje aan en gaan we lekker klik, 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 de hele avond tv kijken. Dat is onze vriend. Onze vriend de tv. Misschien ging je vroeger nog bij het vuur zitten, hè, en verhalen vertellen of zo. Maar nee, dan zit je achter het kastje en je laat het je avond voorbij gaan. Dus heel veel redenen. En misschien is de reden waarom jij je alleen voelt, als je je alleen voelt, nog heel anders. En dat is precies de reden waarom ik hier nou niet met een 5-stappenplan kan komen. Voor de een zou het moeten zijn dat ze zich minder van een ander moeten verwachten en zelf meer initiatief moeten nemen. Voor een ander zou het zijn dat ze gewoon moeten inzien dat ze niet alleen zijn. Dat er heel veel mensen om hen heen zijn die wel om hen geven, waar ze alleen geen tijd in stoppen. Voor weer iemand anders is het niet veel klagen. Nou, want als je continu klagen bent over je eenzaamheid, dan maak je niet veel vrienden mee natuurlijk. Of misschien leren om wat meer van jezelf te delen, zodat de gesprekken wat dieper gaan. Of juist tijd nemen, zoals die meneer deed, om te rouwen en verdriet en verlies te verwerken. Sommigen van jullie moeten een keer naar een kampvuuravond gaan. Sommigen van jullie moeten een keer naar een at-home gaan, waar je echt dingen met elkaar kan delen. Of vrijwilligerswerk gaan doen, zodat je niet alleen thuis zit. Maar er is niet één oplossing, omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn. Iedereen is uniek en iedereen heeft zijn eigen verhaal. En mijn vraag is, wat is jouw verhaal? Waarom denk jij, als je je eenzaam, soms eenzaam voelt, waarom ben je eenzaam? Maar ondanks al die verschillende oorzaken is het wel heel bijzonder in al deze verhalen dat God precies hetzelfde doet. Is je opgevallen? God laat zien dat hij heel dichtbij is. Geen van deze vier mensen was echt op zoek naar God. Ze dachten dat ze alleen waren. Maar God zegt, je bent niet alleen. Ik ben bij je. In hun eenzaamheid, en ik denk ook in jouw eenzaamheid en in mijn eenzaamheid, kan God heel dichtbij komen. De enorme God, de grote God van het heelal, die hemel en aarde gemaakt heeft, kan heel klein worden en heel dichtbij komen. Omdat je in één keer niet afgeleid bent door je drukte. Je bent niet afgeleid door je muziek. Je koptelefoon heb je af. Je mobieltje staat uit, je tv is uit. En je voelt je eenzaam. En door jouw gevoel heb je nu oog voor God. God die er altijd was, maar die je nu ziet. Ik denk dat God vaak eenzaamheid gebruikt om zichzelf te laten zien. En in alle vierde keren hier stelt hij een vraag. Hij veroordeelt niet, hè? Hij loopt niet naar Adam en hij zegt, Adam jongen, je hebt er een zooitje van gemaakt. Weg uit die tuin. Hij loopt niet naar Hagar en zegt, hey, terug naar je baas, je bent weggerend. Of tegen Elia, wat ben je toch een deprimerende profeet. Ik zou willen dat je iemand anders gekozen hebt. Wat ben je toch aan het doen, jongen? Of tegen Petrus, zie je wel, ik had het je toch gezegd. Ik had je gezegd, jongen, jij zou mij 3 keer verraden. Maar dat doet hij niet. Hij zegt het niet. Hij vraagt Adam, waar ben je? Hagar, waar ga je naartoe? Elia, wat kom je hier doen? En Petrus, hou je van me? Wat God zegt, ook tegen jou en mij vandaag. Als we ons eenzaam voelen, is ook al heeft iedereen je verlaten, ik ben bij je. En misschien is de hele wereld wel tegen jou. Maar ik ben veel groter dan de wereld en ik ben voor je. En misschien denk je dat al jouw plannen mislukt zijn, maar mijn plannen, zegt God, zijn groter. Ik heb je niet verlaten. En als ik voor je ben, wie kan dan nog tegen jou zijn? Niets kan jou scheiden van mijn liefde. Zelfs niet als jij wegrent van mij. En God wil je ontmoeten en hij wil je een vraag stellen. Hij wil je ontmoeten in je eenzaamheid. En God houdt van je zoals je bent, hè? Precies zoals je nu bent. In je problemen, in je ellende. Maar hij wil je daar niet laten. Hij wil met jou aan de slag gaan om een probleem op te lossen. En hij wil je een vraag stellen. Hij zegt, ik snap dat je alleen bent. En ik snap dat je denkt dat er niemand om je geeft. Maar verstop je niet voorbij. Waar ben je? Waar ga je naartoe? Mijn derde punt, en dat vond ik het mooie van deze voorbeelden. Is dat de situatie van de personen, als je de verhalen doorleest, eigenlijk helemaal niet verandert. Als je doorleest, Adam wordt nog steeds die tuin uitgezet. Hagar moet terug. Die moet terug naar Sarah. Moet zelfs haar kind afstaan aan Sarah en Abraham. Elia moet terug naar de koningin die hem wil vermoorden. En Petrus, ja, Petrus wordt niet de grote held die hij had gehoopt dat hij zou zijn. Echt niet. Petrus wordt uiteindelijk vermoord voor zijn geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood. God belooft nergens dat hij jouw problemen gaat oplossen. Dat belooft hij niet. Dat zou heel fijn zijn om dat vanochtend te mogen zeggen. Hè? God, hè, kom naar de brug. We hebben een God en neem hem aan en hij zorgt voor je. En hij maakt al jouw problemen zullen weg zijn. En het gaat goed met je en je zal nooit meer ziek zijn. En je zal gezond zijn, je zal rijk worden. Dat zou een makkelijke boodschap zijn. Er zaten hier echt wel veel meer mensen als ik die boodschap zou hebben en als het waar zou zijn. Maar het is niet waar. God zoekt ons wel in onze gebrokenheid. In onze eenzaamheid. Hij is erbij en hij wil ons ontmoeten. Hij belooft dat hij ons niet zal loslaten. Hij zal ons niet verlaten. Hij geeft ons een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat belooft hij wel. Maar niet dat hij je omstandigheden prettiger zal maken. En zeker niet op de manier waarop wij denken dat de oplossing zou moeten zijn. Mijn oplossing is namelijk altijd, God geeft me meer geld. God geeft me wat meer vrienden. God, doe dit voor mij, dan gaat mijn leven beter. God, help mij om mijn huwelijk, maak mijn huwelijk eens beter, verander die vrouw nou eens een keer, dan wordt mijn huwelijk beter. Dat is mijn oplossing. God, die kinderen van mij die zeuren af en toe, zorg nou eens een keer dat die eens ophouden met zeuren, die kinderen. U kunt hun hartje veranderen, doe dat eens. Dat is mijn oplossing. Dan wordt mijn leven comfortabeler van. Dan heb ik niet meer van die kinderen die moe zijn en chagrijnig zijn. En dan gaat mijn leven veel beter. Maar zo werkt God niet. God is helemaal bezig met een heel ander plan. Hij wil dat wij op zoek gaan naar hem. Op die momenten. In onze pijn. Dat we erachter komen dat wat we ten diepste nodig hebben. Niet een fijne vrouw is. Niet leuke kinderen. Maar dat het diepste waar we naar verlangen. Een relatie met hem is. En dat is iets wat hij alleen kan doen. Geloof je dat? Ik vind het heel moeilijk soms om te geloven. Ik dacht, als ik nou getrouwd ben, dan word ik gelukkig. En toen als ik kinderen heb, dan word ik gelukkig. Ik ben inmiddels iets ouder. En ik weet dat die dingen je niet altijd gelukkig maken. Ik oppas wat ik zeg. Niet altijd gelukkig maken. Waar mijn hart naar verlangt, is iets veel diepers. En daarom de oproep vandaag. Daar wil ik mee eindigen. Als je God niet kent, en je bent hier vandaag. En wij zijn een kerk voor mensen die op zoek zijn naar God. Zoek hem. Als je je eenzaam voelt, zoek hem. Hij is daar. En hij zal duidelijk maken dat je niet alleen bent. Je bent namelijk nooit alleen. God is altijd bij je. Ook al voel je dat niet. Dat je zijn geliefd kind bent. Ook al voel je dat niet. En dat hij heel dichtbij is. Hoe ver je ook van anderen vandaan voelt. God weet precies hoe het is om je alleen te voelen. We hebben de vorige keer over Pasen gehad. En Jezus hing aan het kruis. En hij was daar verlaten door God. En hij riep uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En waarom werd Jezus verlaten aan dat kruis door God? Zodat wij niet verlaten hoeven te worden. Er staat niks tussen ons en God meer in. Omdat Jezus dat op zich genomen heeft. God is altijd bij ons. Niks kan ons scheiden van zijn liefde. En we krijgen een opdracht van Jezus. Jezus zegt, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat tweede wil ik even pakken voor de mensen die hier zitten. Die zeggen, ik voel me nooit eenzaam. Die zijn er ook. 50%, 60% voelt zich niet eenzaam. Er zijn mensen die het nooit voelen. Nou, ten eerste, geweldig voor je. Ik zou graag willen ruilen. Maar als je in die situatie zit, hoe ga je de ander liefhebben als jezelf? Kijk eens om je heen, hou je ogen open. Er zijn zoveel mensen die zich eenzaam voelen en die het fijn vinden als jij een keer op bezoek gaat. Die het fijn vinden als je een keer belt. Die het fijn vinden als je vandaag na de dienst even met ze koffie drinkt. Die het fijn vinden als je een keer iemand uitnodigt om bij je te komen lunchen of een keer avond te eten. Er zijn heel veel mensen alleen. Die wonen alleen, die eten alleen, die slapen alleen. Als jij je nooit alleen voelt, deel dat met de ander. Dus zoek God en probeer je ogen open te houden voor de mensen om je heen. Ik wil afsluiten met gebed. Trouw God de Vader, dank u Heer. Dank u voor deze verhalen van mensen die eenzaam waren, die zich eenzaam voelden, maar niet alleen waren, omdat u erbij was. Heer, en ik bid dat dat ook realiteit voor ons mag worden. Dat we mogen weten, als we niet afgeleid zijn door alle dingen waar we zo druk mee bezig zijn, dat u erbij bent. Heel dicht bij ons. Heer, open onze ogen, ook voor de mensen om ons heen, die zich eenzaam voelen. Heer, dat we ze een keer mogen uitnodigen, ze mogen bemoedigen, een keer mogen opbellen, zodat ze zich minder eenzaam voelen. Heer, zover het in ons macht is. Heer, help ons, open onze ogen daarvoor. En voor onszelf, Heer, ik bid Heer dat u de eenzaamheid in ons leven wil gebruiken om ons dichter u te laten komen. Dank u, Vader. Amen.